Goedemorgen. Kunt u me allemaal goed verstaan? Dat is heel mooi. Even voor de mensen die nieuw zijn, die gast zijn, of die mij de vorige keren niet gezien hebben. Ik ben Harro Koning, niet verwant. Ik ben 23 jaar. Ik studeer op dit moment theologie in Duitsland. Ik heb daarvoor 4 jaar lang theologie gestudeerd in België. En in die hoedanigheid spreek ik ook in gemeenten in Nederland. Aangezien ik in Duitsland studeer nu, is eigenlijk heel mijn leven in het Duits sinds september. En ik heb af en toe zo langzamerhand een beetje het gevoel dat zo mijn eigen moedertaal een beetje vreemd wordt. Dus op het moment dat er nou een Duits woordje tussendoor komt, dan zou het mooi zijn als u mij dat kunt vergeven. Ik heb in ieder geval een heel mooi woord voor u vandaag. En u kunt, als u wilt, alvast met mij opslaan, als u braaf uw Bijbel heeft meegenomen, Filippenzen 4, waar wij zo gaan lezen vanaf vers 4 tot vers 7. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik u vandaag graag een vraag stellen. Namelijk of u de volgende zin, een van de volgende zinnen, herkent. Namelijk iets als, ik heb ook altijd pech. Bij mij gaat het nou nooit normaal. Of wat ik zelf de mooiste vind, ze moeten ook altijd mij hebben. Kent u die zin? Ze moeten ook altijd mij hebben. B100. B100. Ik kom uit de generatie, wij zijn opgegroeid met Bassie en Adriaan. Ik ben blij dat er een aantal mensen in de zaal zitten die ook opgegroeid zijn met Bassie en Adriaan, of die kinderen hebben die opgegroeid zijn met Bassie en Adriaan. In ieder geval, B100 was die bijzondere spion van die kwaaie baron, die dan altijd Bassie en Adriaan achterna zat, maar dat lukte dan nooit. En dan zat hij weer ergens vast in een vat met port. Of dan had hij zichzelf weer opgesloten in een of andere koelcel of zo. Het is altijd, en dan zei hij altijd hetzelfde. Ze moeten ook altijd mij hebben. En ik denk dat wij in ons leven ook wel situaties kunnen bedenken waarin wij misschien zelf ook wel zouden zeggen, hey jongens, ze moeten ook altijd mij hebben. Dat heb ik weer. Echt zo'n laatste druppelmoment, zeg maar. En ik stel me dan zo voor dat u gaat misschien naar uw werk en u hebt er zin in vandaag. U bent vreugdevol en u gaat naar uw werk en u heeft een belangrijke afspraak en u gaat met de trein. En nou ja, u weet ook hoe de treinen rijden. Afspraak gemist. En u denkt, nou, oké. Prima, en u komt op uw werk en u begint te werken en een bestand waar u aan de hele week aan heeft gewerkt, is weg. En u denkt van, nou, het is niet leuk, het gaat niet goed, tot nu, maar positief blijven. En vervolgens belt uw vrouw dat de kinderen, dat er geen oppas is en dat u vanavond niet naar het favoriete restaurant kan gaan. En dan denkt u van, nou, dat kan er ook nog wel bij. Laten we nou gewoon maar naar huis gaan. En dan op de weg naar huis, net als in alle films, altijd begint het dan altijd te regenen. En echt enorm te pletteren. En dan zit u er helemaal doorheen. En dan denkt u, ze moeten ook altijd mij hebben. Net als dat in mijn kindheid, Bassie en Adriaan ook altijd in dit soort situaties belanden. Maar wat was nou het mooie van Bassie en Adriaan? Dat Bassie en Adriaan die zeiden dan daarna niet, zoals B100, ze moeten ook altijd mij hebben, maar wat zegt Bassie altijd? Altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen. Wat er ook gebeurt, hoe moeilijk het ook wordt, wat voor regenbui er allemaal op komt zetten, altijd blijven lachen. En ik denk eigenlijk dat de schrijvers van Bassie en Adriaan, die geniale schrijvers, dat die zich eigenlijk misschien wel een klein beetje hebben laten inspireren door de brief en door het stuk wat we vandaag gaan lezen met elkaar. En dan zou ik willen lezen in Filippenzen 4, vanaf vers 4. Ik zal lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar zegt Paulus het volgende. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God bij maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En stel u nou eens voor, u bent vandaag niet gemeentelid in het mooie Roermond, maar in plaats daarvan bent u gemeentelid in Filippi. En denk dan eens na over het leven wat u had voordat u christen werd. U was waarschijnlijk polytheïst. U aanbad, u vereerde eigenlijk alles wat los en vast zat. U was bezig met het eren van keizer, met het eren van voorname mensen in de samenleving. En bovenal was u iedere dag opnieuw bezig met overleven. Hoe kan ik deze dag doorkomen? In deze harde Romeinse wereld was u daar waarschijnlijk mee bezig. Hoe kan ik zelf iets beters krijgen? Hoe kom ik deze dagen door? En dan komt daar opeens in de gemeente van Filippi, en dat lezen we in het boek Handelingen, in het 16e hoofdstuk, dat Paulus als eerste gemeente eigenlijk in Europa naar Filippi komt. En dan komt daar opeens, en u woont in Filippi, en dan komt daar opeens zo'n rare Jood uit het oosten, en die vertelt opeens dingen over Jezus, over redding, over blijdschap, over vreugde in de Heer. En deze Paulus die komt en die begint te vertellen van redding. En misschien bent u wel net als Lydia, de eerste Europese christen. En u geeft gehoor en u denkt, ja, dit moet ik hebben. Niet deze 1001 goden, maar die ene Jezus Christus. Als vast en vertrouwbaar geloof. En misschien dat u nog een beetje sceptisch was, maar dat daarna Paulus iets heel bijzonders deed. Want zoals we kunnen lezen in het boek van Handelingen is het zo dat Paulus, die begint te spreken in Filippi en het gaat op zich niet slecht. Lydia komt erbij, andere mensen komen erbij, totdat hij een demon uitdrijft en daardoor in de gevangenis belandt, in Filippi. En samen met een medewerker van hem, samen met Silas, zit hij daar in die gevangenis, 's avonds. En niet zoals normale gevangenen zouden doen, namelijk met de pakken inzitten. Nee, Paulus en Silas, die zitten daar in de gevangenis en die prijzen God. Die loven en eren God. En misschien dat u in de gemeente van Filippi was en dat u dacht, hé, dit is toch wel iets heel bijzonders. Het feit dat mensen die in de gevangenis worden gegooid, mensen die lijden, mensen waarmee het niet goed gaat, mensen die overduidelijk zijn afgewezen, het feit dat die niet zitten te treuren, maar dat die God loven en prijzen in de gevangenis, dat is toch wel iets heel bijzonders. En nu bent u dan ook christen geworden, net als Lydia. En christen worden in Filippi, net als voor Paulus, is geen makkelijk leven. Misschien hebben de christenen in Filippi ook wel eens gedacht, net als B100, ze moeten ook altijd mij hebben. Want als je voor Jezus koos in Filippi, dan was eigenlijk je status, je plek in de stad was weg. Je hoorde er eigenlijk niet meer bij. Grote kans dat je eigen familie zelfs eigenlijk niets meer met je te maken wilde hebben. Omdat je niet langer de tradities van de familie, niet langer de familiegoden die belangrijk waren eerde, maar omdat je Jezus eerde. En waarschijnlijk was het de enige plek waar je heen kon gaan om nog een beetje vlees te krijgen, om nog een beetje iets extra's te krijgen, namelijk grote banketten ter ere van de keizer, daar kon je ook niet heen. Omdat jij zei, niet de keizer is heer, maar Jezus is Heer. Het leven van een christen in Filippi was niet altijd makkelijk. Het ja zeggen tegen Jezus betekende eigenlijk zo diep een nee zeggen tegen de wereld. En die wereld die vond dat eigenlijk helemaal niet zo fijn. Christen zijn in Filippi was niet altijd makkelijk. En zo lezen we in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen, lezen we in hoofdstuk 1 vanaf vers 28 dat Paulus zegt, laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren, als Paulus daar in de gevangenis zat in Filippi. En die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Ja, Paulus die is zichzelf niet eens zeker of hij wel verder kan leven. Paulus zit op het moment dat hij schrijft, net als het moment dat hij bij de Filippenzen was, opnieuw in de gevangenis. En zegt in vers 20 van het eerste hoofdstuk, het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zou hoeven te schamen. Maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Zo schrijft Paulus aan die Filippenzen en zegt, hey jongens, jullie voeren dezelfde strijd als ik. Ook al is het moeilijk in de gemeente, ook al is het moeilijk in de stad waar jullie wonen, ook al ervaren jullie afwijzing, ook al horen jullie er niet bij, ook al worden sommigen in de gevangenis gegooid omdat ze voor Jezus kiezen en niet voor de keizer, ook al moeten sommigen zelfs sterven voor het geloof, toch houd moed, blijf erbij. Want jullie voeren dezelfde strijd als die ik voer. En nu zou je kunnen zeggen, Paulus die weet dat de Filippenzen net als Paulus zelf lijden. Paulus weet dat de Filippenzen het niet makkelijk hebben. Zou hij dan hier een woord van troost moeten geven? Of misschien een soort gecondoleerd, hou vol totdat het ooit in de toekomst ergens voorbij is? Dat zegt Paulus niet. Paulus die komt hier in Filippenzen 4 vers 4 opeens met iets heel anders. Namelijk verheug u. Altijd blijven lachen, zegt Paulus hier eigenlijk. En ik kan me goed voorstellen dat als deze brief dan voorgelezen werd in de gemeente in Filippi, dat sommigen misschien wel gedacht hebben, nou die maakt een grap. Is dit sarcasme? Is dit ironie? Het gaat niet goed met ons. We zijn eigenlijk ons leven niet zeker. We zijn onze toekomst niet zeker. Er zijn zorgen in de gemeente. Er is strijd tussen elkaar omdat het zwaar is. Omdat het niet makkelijk is. En nu zegt deze Paulus, die zegt, nou verheug u. En ik zeg het nog een keer. Te alle tijden verheug u. Wees blij. Wees blij. En Paulus zegt niet zomaar verheug u. Niet zomaar Als een soort boer met kiespijn, gewoon blijven lachen, ook al doet alles pijn. Nee, verheug u in de Heer. Verheug u in de Heer. In Jezus, in de Heer, moet zo'n bron van vreugde zijn geweest, dat Paulus kon zeggen, jongens, ook al is er eigenlijk in de wereld om jullie heen helemaal geen enkele reden dat jullie je zouden verheugen, verheug je in plaats daarvan in de Heer. Net als Paulus zelf zich verheugd in de Heer. Zoals Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 17, ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, toch ben ik vol vreugde. Zoals Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 8, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Dat het kennen van de Heer Jezus, lijkt Paulus hier te zeggen, het hebben van een relatie met Hem, het zeggen Jezus is Heer en dit uitstralen in doen en laten. Daar zit zo'n diepe bron van vreugde in dat je kan zeggen altijd blijven lachen. Ook al is er eigenlijk in je leven, om je heen, in je familie helemaal geen reden om te lachen. En het moet ook best bijzonder zijn geweest, dat hier een gemeente is van christenen, van mensen die weten dat op het moment dat ze voor Jezus kiezen, dat daar dan lijden komt. En dat die toch zeggen, ja, ik kies voor Jezus. Omdat het zoiets bijzonders had. Omdat het zoiets iets anders, iets nieuws had. Wat ze daar ook uitgeleefd zagen in Paulus die tot hen komt en daar in de gevangenis belandt en prijst en doet. En het is niet alleen een momentopname, het feit dat Paulus hier zegt, verheug jullie. Nee, eigenlijk is de brief aan de Filippenzen, als je daar één woord op zou moeten plakken, dan is dat vreugde. In de brief aan de Filippenzen, slechts 4 hoofdstukken, worden woorden met vreugde worden 14 keer gebruikt. De brief is er bomvol van. Dat is meer dan enige andere brief van Paulus in de Bijbel. Zo staat er bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 25, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. In Filippenzen 2 vers 1, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Filippenzen 2 vers 18, wees dus ook vol vreugde samen met mij. In Filippenzen 3 vers 1 staat er ook, laat de Heer uw vreugde blijven. Deze hele brief ademt vreugde. Deze hele brief ademt het besef wat Paulus zelf ook zegt, de Heer is genoeg. In het kennen van de Heer Jezus heb je een vreugde waardoor wat er ook daarnaast gebeurt, of het nu goed gaat of het nu slecht gaat. Paulus zegt later zelf, ik heb geweten wat het is om in rijkdom, om in welvaart te leven, en ik heb geweten wat het is om in armoede te leven. Het is me allemaal volstrekt egaal. Het gaat erom dat ik Jezus ken. Het gaat erom dat ik hem heb. En vanuit die vreugde kan ik vriendelijk zijn. Voor alle mensen, gaat Paulus verder. Wees vriendelijk voor alle mensen. Laat die vreugde die je hebt in je hart, laat dat niet alleen iets zijn wat daar binnenin blijft. Laat het in je interactie met mensen, ook al vinden die jou misschien helemaal niet zo fijn, laat het eruit komen. Wees vriendelijk ten opzichte van alle mensen. En gaat Paulus verder. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Wees over geen enkel ding bezorgd. Ook al hebt u er misschien 101 redenen voor. Ook al, zoals we net gehoord en gelezen hebben, waren er ook genoeg redenen om bezorgd te zijn. Toch zegt Paulus hier, wees over niets bezorgd. En het woord wat hier gebruikt wordt, is hetzelfde als het Jezus gebruikt. Bijvoorbeeld in Matthäus 6, vers 31, waar Jezus zegt, vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen jagen. Nee, zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zullen alle andere dingen je gegeven worden. Maak je geen zorgen over die dingen waar de hele wereld om jullie heen je alleen maar mee bezighouden. Richt je op het koninkrijk van God. Richt je op het kennen van Jezus. Wees niet bezorgd. En hoe ziet dit niet bezorgd zijn er dan uit? Hoe ziet dit vreugde hebben in de Heer en van daaruit niet bezorgd zijn, hoe ziet het eruit? Nou gaat Paulus verder veel bidden. Eigenlijk is wat er in de originele tekst staat, op deze plek staan eigenlijk drie woorden voor bidden. Eigenlijk dat in bidden en vragen, dat jullie verzoeken bekend worden aan de Heer. Zo belangrijk was voor Paulus gebed dat hij hier een complete levenshouding van gebed uiteenzet. Een leven doordrongen van gebed. En niet zomaar een gebed, nee, een gebed vol van dankbaarheid. Zoals Paulus hier verder gaat. Dank hem in al uw gebeden. Een fundamenteel besef dat uiteindelijk alles wat wij hier hebben op de aarde, we hebben er niets in meegebracht, we kunnen er ook niets meer uit meenemen. Alles wat we hebben, hebben we gekregen. En van daaruit een vreugde in het belangrijkste wat we hebben gekregen, namelijk de Heere Jezus. En als we dat doen, als wij in vreugde en in dankbaarheid in gebed tot de Heer komen, dan gaat Paulus verder, zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. De vrede van God, Gods shalom, zal uw hart en uw gedachten, al uw emoties, datgene wat u denkt, datgene wat u vindt, bewaren in Christus Jezus. En let hier ook op dat alle verstand te boven gaat. Eigenlijk wat hier gebruikt wordt, wat het impliceert, is dat de vreugde in Jezus Christus, dat die groter is dan dat je zou kunnen halen uit dingen die je zelf bedenkt. Net als vandaag was de wereld van Paulus was ook een wereld die vol zat met zelfhelp filosofie. Dus Stoa bijvoorbeeld, of de Epicureërs, hedonisten. Dit moet je doen en dat moet je doen en zus moet je doen om gelukkig te worden. Om gelukkig te worden met je omstandigheden, om gelukkig te worden met weet ik het wat. Net als dat we vandaag echt een hele lading hebben aan boeken die gaan over, hey, hoe word ik gelukkig? En Paulus zegt hier, nee, een hogere weg, betere weg. Zo word je gelukkig, namelijk het kennen van Jezus Christus. Het kennen van Jezus Christus, waardoor Paulus kan zeggen, verheug je in de Heer in alle omstandigheden. Of het nu goed gaat, of het nu niet goed gaat. Altijd blijven lachen. En ik denk dat deze boodschap van altijd blijven lachen, dat die voor ons vandaag nog net zo relevant is. Ja, dat ook wij leven net als de Filippenzen in een wereld die soms gewoon hartstikke rauw is. Waar het soms gewoon niet gaat zoals we willen. Ook wij hebben met een wereld te doen waar we moeten lijden. Aanslagen, moord, mensen die vermist zijn, depressie. Ik heb gelezen de afgelopen december stond er een artikel in de Volkskrant dat er op dit moment 1,1 miljoen mensen in Nederland antidepressiva gebruiken. 1,1 miljoen. Dus hoewel wij eigenlijk als samenleving technologisch gezien steeds beter worden, lijkt het wel alsof we steeds ongelukkiger worden. Lijkt het wel alsof we steeds minder goed kunnen omgaan met de realiteit en daarom maar ons geluk moeten zoeken in een soort staat van verdoving, waar we tenminste nog de dagen een beetje door kunnen komen. En ook wij leven in een wereld waar er soms niet zo heel veel reden is om altijd te blijven lachen. En ook persoonlijk, we kennen allemaal mensen die te vroeg zijn gegaan. Mensen die ongelukkig zijn. Mensen die tegenslag hebben. En ook in ons persoonlijk leven gaat het ons niet altijd voor de boeg. En ook specifiek als christen lijden we. Ik vind het ook zo kenmerkend dat Paulus in het gedeelte van vandaag plots eigenlijk als een soort grote verrassing daartussendoor zegt: de Heer is nabij. Net alsof Paulus zegt, ik zie hoe jullie lijden. Ik zie hoe moeilijk het soms is, dit leven. En ik weet en ik hoop dat de Heer snel komt. Dat de Heer, zoals er staat in Openbaring 21 vers 4, dat hij alle tranen uit de ogen zal wissen. Dat er geen rouw meer zal zijn. Geen pijn, geen jammerklacht. Want wat er eerst was, is voorbij. En ik speur ook dat Paulus hier ergens ook uitroept: Heer, laat u snel komen. Omdat het leven op deze aarde voor een christen en voor een mens niet altijd over rozen gaat. En ik vond het ook zo mooi dat we ook een filmpje hebben gezien van Open Doors. Omdat het ook een dagelijkse realiteit is voor zoveel christenen. Dat ze net als de christenen in Filippi, dat ze omdat ze hebben gekozen voor Jezus, Dat ze alles kwijt kunnen raken. Dat ze op de vlucht moeten slaan. Omdat mensen hen willen vermoorden. Omwille van hun geloof. Omwille van wie ze zijn. En dan is ook vandaag. Is deze boodschap van Paulus. Altijd blijven lachen. Voor ons zo relevant. Want als u had gedacht dat het vandaag een preek zou zijn. Over leed, over pijn. Dan laat het nu klaar zijn. Want leed en pijn is niet het thema van de preek van vandaag. Het thema van de preek van vandaag is vreugde. Vreugde in de Heer. Vreugde in de Heer. Zoals Paulus zegt, verheug jullie altijd in de Heer. Want hoewel lijden, ook als christen, deel is van de dagelijkse realiteit. Ook al zegt Paulus bijvoorbeeld in 2 Timotheus 3 vers 12, alle die vromen in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Ook al is lijden voor de Filippenzen een dagelijkse realiteit, ook al neemt Paulus dat niet weg, kan Paulus toch zeggen, en zegt Paulus ook tegen ons, altijd blijven lachen. Het centrum van christen zijn is uiteindelijk blijdschap. Het centrum van christen zijn is niet volhouden, is niet wachten. Het centrum is blijdschap, vreugde. Maar niet in zoiets als de wereld. Niet in eigen prestaties. Niet in incidentele dingen die we hebben. Niet in lekker eten. Niet in weet ik het wat. Zelfs niet in relaties met andere mensen. Maar uiteindelijk is het christen zijn is vreugde in de Heer. Wat er ook gebeurt. Het diepe aanbidden van God, het zo verzadigd zijn in God, dat je zegt, Heer, wat er ook gebeurt, het is genoeg. Het kennen van u overtreft alle dingen, zoals Paulus zegt. En dit is een element wat door de hele Bijbel heen te zien is. Zo lezen wij in Psalm 73, vers 25 en 26. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan. Al wat ik heb is God nu en altijd. En verder in Habakkuk 3 vers 17 en 18, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voorbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omleiding. Alle verschrikkelijke dingen die je je zou voor kunnen stellen in die tijd, al zou dat allemaal gebeuren, zegt Habakkuk, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. En het is uiteindelijk is het ook geen suggestie wat Paulus ons hier geeft. Het is niet, het zou handig zijn voor jullie als jullie je zouden verheugen, ondanks dat het slecht gaat. Het is geen suggestie, het is ook geen wens. Uiteindelijk is het een bevel. Het is een imperatief. Verheug jullie. Het is een taak die ik jullie opdraag, zegt Paulus, om jullie te verheugen. Om dat uit te stralen naar andere mensen toe, om vriendelijk te zijn, om in niets bezorgd te zijn, omdat jullie als kerk uitstralen, het kennen van Jezus Christus is genoeg. En we halen daar een vreugde uit die de wereld niet heeft. Het is een bevel. Het is een bevel. En in deze diepe vreugde hoeven wij ons ook geen zorgen te maken. Geen zorgen over hoe we ons morgen zullen voelen, over wat voor een baan we zullen hebben, over of mensen ons wel mogen, of we wel mooi genoeg zijn, weet ik het allemaal wat. Ken jezelf geliefd en ervaar in het kennen van de Heer zo'n vreugde. Want het kennen van de Heer is ook vandaag de dag voor zoveel christenen een reden om de dood tegemoet te gaan. Het kennen van de Heer, zoals Matthäus het zegt in het 13e hoofdstuk, als een schat gevonden in een akker. En een koopman die vindt die schat in een akker en die ziet dat die schat zo waardevol is, het volgen van Jezus, dat het zo waardevol is dat hij besluit alles wat hij heeft te verkopen en deze ene akker te kopen. Alles achter te laten, net als de discipelen. Alles achterlaten, net als Paulus, alles achterlaten. En deze ene schat achterna gaan. Maar dit is vaak zo moeilijk. En ik moet zeggen, ik vind het ook in mijn eigen leven, vind ik dit ook heel moeilijk. Altijd blijven lachen. Ook al heb je het gevoel in je leven, in wat er gebeurt, in dingen die van buitenaf komen, in dingen die ik zelf veroorzaakt heb, fouten die ik heb gemaakt, dat ik vaak eerder deze B100 mentaliteit heb, ze moeten ook altijd mij hebben, dan die Bassie mentaliteit, altijd blijven lachen. En vraag ik me dan ook af, Paulus, wat bedoel je nou eigenlijk? Hoe moet ik altijd gelukkig zijn? Het gaat me toch niet altijd goed. Er zijn ook tijden in mijn leven waar de tranen mij eerder op het gezicht staan dan het lachen. Ook ik ervaar in mijn leven vaker, of nou, vaker zou ik niet zeggen, maar ook ik ervaar in mijn leven af en toe dat een psalmcitaat als mijn God, waarom hebt u mij verlaten, eerder in mijn mond ligt dan ik zing een nieuw lied voor de Heer. Want hij heeft grote dingen gedaan. Ook ik, zoals de psalmist het verwoord, tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? En dat is ook zoiets waar wij christenen mee te maken hebben. Met verdriet, met pijn, in wat voor dingen dan ook. En doe ik dan iets fout? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik hier niet iets fout doe. Ik denk dat ook Paulus momenten had in zijn leven waar dit verheug jullie in de Here er misschien op de oppervlakte niet zo uitzag. Paulus die schrijft bijvoorbeeld in de tweede brief aan de Korinthe, schrijft hij dat hij met tranen in zijn gezicht aan de Korinthiërs heeft geschreven, omdat hij zo'n verdriet ervaarde over de situatie daar. Of in Handelingen 20 vers 19 zegt hij, ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen doorstaan. En dat ook Paulus was een iemand die er af en toe gewoon doorheen zat. En ik denk dat dat heel normaal is. Ik denk dat juist het christenleven zoals we zien, ook in de gemeente aan de Filippenzen, dat het niet een leven is waar het verdriet je wordt weggenomen. Niet een leven waar zeg maar, die bergen die we te beklimmen hebben, waar die allemaal magisch worden weggenomen en het gewoon in welvaart en geluk en in jubelen, richting de hemel gaan. Dat is uiteindelijk ook niet het leven wat Paulus heeft gehad. Paulus is uiteindelijk is die martelaarsdood gestorven. Net als de meeste vroege christenen. En ook vandaag nog zoveel christenen die zeggen, Christus is genoeg. En dat met de dood moeten bekopen. En ik denk dat juist zo'n getuigenis is. Dat in leed, in verdriet, in pijn, dat je dan kan zeggen, Christus is genoeg. Dat je dan kan zeggen, ik verheug mij in de Heer. Ik ervaar daarin zo'n vreugde, dat hoewel ik lijd, hoewel de tranen mij nader staan dan het lachen, dat ik toch kan zeggen, ik verheug mij in de Heer. Dat ik toch kan zeggen, altijd blijven lachen. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een getuigenis is, waardoor wij als kerk mensen bereiken. Dat uiteindelijk is de mentaliteit. Dat Christus een soort, dat Jezus een soort kers op de taart is. De taart van het goede leven. Dat is uiteindelijk niet de mentaliteit die mensen tot Jezus gaat brengen. Die mentaliteit die mensen tot Jezus gaat brengen en die ook mensen tot Jezus heeft gebracht in de gemeente Filippi, is dat eigenlijk het zien van Paulus lijdend, verdriet hebbend, weet ik het allemaal wat, en toch God lovend in die gevangenis. En dat kan uiteindelijk ook zo'n bemoediging zijn voor mensen in je omgeving, dat die zien, hoewel die daar eigenlijk helemaal geen reden voor heeft, toch straalt die uit altijd blijven lachen, omdat hij Jezus kent. Dat wekt interesse. Dat zet mensen aan om toch eens te kijken hoe wonderbaarlijk mooi die schat ook is die wij hebben gevonden in zo'n akker. Hoe uiteindelijk Jezus de reden is dat wij ook kunnen zeggen, het kennen van mijn Heer overtreft alle dingen. En dat is een geloof dat ik wil hebben. En dat is een vreugde die ik wil hebben. En dat is iets wat ik dagelijks probeer te leren. Om mij te verheugen in de Heer wat er ook gebeurt. En ik ben zelf opgegroeid in kringen waar het vaak wel heel veel ging om materiële welvaart. Dat het christenleven, dat het altijd goed met ons gaat. Dat het altijd glorie, halleluja is. En ik denk dat ik juist in die achtergrond me al snel heb bedacht, als het klopt dit verhaal over Jezus, als het dan echt bestaat, als er daar in Afrika en het Midden-Oosten mensen zijn die bereid zijn om te sterven voor Jezus, dan moet het zo zijn dat Christus genoeg is. Dan moet het uiteindelijk niet afhankelijk zijn of het ons goed gaat. Maar dan moet het uiteindelijk zijn, Christus is genoeg. Altijd blijven lachen, ook al zit het tegen. En zo zou ik je uit willen dagen vandaag om samen met mij na te denken over deze vraag. Waarop is mijn geloof gebaseerd? Is mijn geloof erop gebaseerd dat het mij goed gaat? Is mijn vreugde daarop gebaseerd dat het mij goed gaat? Ervaar ik het hebben van vreugde in de Heer als een bevel, als een taak die Paulus mij geeft? Niet alleen om mijn geloof uit te dragen, maar om mij te verheugen. Mij te verheugen in God, mij te verheugen in Jezus. En hoe komen wij tot dat besef? Hoe komen wij nou tot meer vreugde in de Heer? En ik denk dat we hier heel eenvoudig bij de tekst zelf kunnen blijven voor vandaag. Namelijk hoe heel veel bidden. Heel veel bij God zijn. Ik vind het merkwaardig hoe, ook in mijn eigen leven, hoe ik beleid dat voor mij iets 100% het belangrijkste is en het toch maar 2% van mijn tijd geeft. Hoe ik zeg, voor mij is Christus genoeg, maar uiteindelijk 99% van de tijd bezig ben met die andere dingen die genoeg zijn. En ik denk dat het voor ons iets is wat we zo moeten leren, het volhardend gebed. En het gebed in dankbaarheid, het gebed in het besef dat we uiteindelijk alles hebben gekregen. Ik denk dat daar uiteindelijk ook zoveel vreugde ontstaat op het moment dat je niet meer uitgaat van je leven als een recht. Iets wat je hebt verdiend, maar iets wat je hebt gekregen. Iets wat je hebt gekregen om goede dingen mee te doen voor Jezus. En de vraag, is je honger naar hem groter dan je honger voor televisie, voor Bassie en Adriaan, voor feesten, voor noem het allemaal maar op. Is uiteindelijk, hebben wij ook die mentaliteit, het kennen van de Heer Jezus Christus is groter, is beter, is hoger dan alle andere dingen. Want dat is eigenlijk de mentaliteit die Paulus heeft als hij zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. Dat is de mentaliteit waardoor heel veel christenen op de aarde bereid zijn alles achter te laten, omdat ze voor Jezus hebben gekozen. En als we dat doen, als wij het zwaar hebben, als wij, net zoals dat ik aan het begin heb beschreven, eerder het gevoel hebben, ze moeten ook altijd mij hebben, dan kunnen we hier zo'n vreugde halen zo'n troost uit deze woorden van Paulus, die zegt altijd blijven lachen. Paulus die zegt, hoewel hij niet weet of dat hij leeft of dat hij sterft, of dat het hem goed gaat of omdat het hem minder goed gaat, dat hij zegt, het kennen van mijn Heer Jezus overtreft alle dingen. En zo kan ik altijd blijven lachen, omdat ik Jezus Christus eigen ben. Amen.